aantal bekende gezichten, aantal nieuwe gezichten. Ik zal eerst eens even beginnen met dit gevaarlijke ding aan de kant te zetten, voordat dat niet goed komt. Mijn naam is Wouter van Vught. Ik ga jullie vandaag het een en ander vertellen over het client-object-model. Zijn jullie wel eerder naar mijn sessies geweest? Waarschuwing. Het level is niet 200. Wouter doet geen sessies zonder code. XML plus code. Wordt allemaal spannend. En klein stukje reclame, maar de sessie is het best enjoyed met een blikje Red Bull erbij. Ik weet niet of iedereen voorradig is. Voorbereid op. Gaan we beginnen. Dit is eigenlijk de typische gast die ik verwacht. Waarom? Deze gast heeft Tigerblad. Ben je er ook klaar voor? Iemand Tigerblad? Nee? Nou, we gaan vandaag praten over het client-object-model. Het waarom, het hoe, alle soort zaken. Verschillende topics die ik even de review laat passeren. Wie heeft er wel eens mee gewerkt? Client-object-model. Voor wie is het helemaal nieuw? Gros van de mensen, dat is mooi. Aardige deep dive, we gaan ervoor. Veel code, veel details laten zien. Ik ga allereerst gewoon bij het begin beginnen. Het waarom? Nou, het waarom is simpel. Omdat het kan, zijn we daar voorbij. Wanneer? Nou, eigenlijk zodra je kan. Dus zo zijn we snel door de eerste stukjes meta-slides heen. Waarbij we gaan vertellen hoe mooi het allemaal is. En we gaan natuurlijk rechtstreeks naar de code. Maar hier zit best een hele grote kern van waarheid in. Het waarom en het hoe. Ja, dat is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld om te verzinnen. Als je kijkt naar SharePoint. SharePoint is een groot platform voor data. Ongestructureerde data noemen we dat. Mensen kunnen dat zelf maken. Je hebt geen IT-beheerders nodig die databases installeren en alles dat spul voor jou doen. En nou, die data die gaat leven in een organisatie. En zo'n organisatie wil die informatie op verschillende manieren gaan gebruiken. En het liefst in SharePoint, maar ook daarbuiten. En als je ooit met SharePoint hebt gewerkt, SharePoint 2003, nou, dan was je op zich helemaal niet blij. 2007, data buiten SharePoint, niet zo'n succes. Waarom niet? Nou, je hebt allerlei leuke webservices. Maar daarbij was bedacht dat het heel erg leuk is om het heel generiek te houden. Dus dan kon je dan een string aan data met XML erin plompen. En dan kwam weer een string met XML komen terug. Zeiden ze, nou succes. En als je gaat kijken naar het programmeermodel wat je overhoudt, is een programmeermodel wat nou niet echt heel erg uitnodigt tot ja, softwareontwikkeling. Dus mooie objectmodelletjes, dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn. En vandaar dat dan ook ja, die hele functionaliteit, de oude manier om data te benaderen, enigszins is komen te vervallen in het voordeel van het client-object-model, want de naam zegt het al, het is een objectmodel in plaats van een set services. Nou, daar gaan wij vandaag naar kijken hoe dat client-object-model is gestructureerd. Het is beschikbaar voor JavaScript, voor Silverlight, voor .NET. En daar kunnen we mee gaan werken. Hoe werk je daarmee? Eigenlijk heel erg simpel. Als je iets met SharePoint hebt gedaan, dan weet je eigenlijk dat het gros van de SharePoint-zaken waar je mee programmeert, hè, typisch site collection level en below, contentniveau, meestal doe je dat met behulp van een stukje context, toch? spcontext.current, de huidige site, de huidige site collectie, de huidige lijst, het huidige list item. Al dat soort zaken vind je terug in de context. En deze context is ook het eerste dingetje waar ik een beetje op wil focussen, want die context die moet je ook kunnen verkrijgen uiteraard. Ga je kijken naar .NET, simpel zat. Client context instantiëren aan de hand van een URL. Die URL die ga je hardcoden in je code. Nou, toch maar niet. Typisch iets, een dingetje wat je in een settingsscherm of zo gaat wegplompen. En dan zeg je tegen de mensen, wil je configureren waar de portal staat? Dan typ je daar een URL'tje in en die lees je hieruit. En dan instantieer je daar je client context mee. En dan ga je kijken naar de andere twee platformen, Silverlight en JavaScript. Werkt iets anders. En daar heb je eigenlijk net als in het gewone SharePoint server objectmodel een client context.current. Een context.current. Waarmee je dus de huidige site, waar jouw Silverlight-applicatie of waar je JavaScript-applicatie in draait, die krijg je daarin terug. Nou, daar zijn al allerlei interessante dingen over te zeggen. Want dat betekent ook dat in .NET je allerlei verschillende sites kan gaan benaderen. En als je gaat kijken naar Silverlight en JavaScript, dan impliceert het een beetje dat dat niet kan. Nou, is niet helemaal waar. Die client-context.current, voor JavaScript is die vrij lockdown. In JavaScript programmeer je altijd met de site waar je tegenaan, waar de JavaScript vandaan komt, hè? Je teamsite waar het allemaal op geïnstalleerd staat. Maar in Silverlight zit er nog een klein stukje meer flexibiliteit in, want dan kan je namelijk net als in .NET een eigen client context instantiëren. En mits alle cross-domain policies het allemaal toelaten en zo, kan je dan ook een stukje mee kletsen. Op zich best wel vrij. Nou, daar zitten ook wat spannende dingen in, met name aan die Silverlight kant, die misschien nou, goed zijn om even de revue te laten passeren. Want wie heeft er iets met Silverlight gedaan in het hele SharePoint verhaal? Silverlight webartje geïnstanceerd, gebruikt, op de pagina neergezet. Nou, die is ook voor het client object model eigenlijk van vitaal belang. Want het Silverlight WebArch die zorgt er namelijk voor dat die client context.current ook bestaat. Gebruik je het Silverlight WebArch niet in SharePoint, dan zal je zien dat client context.current ook lekker nul is. En dan moet je weer de URL hardcoden. En vraag je af hoe dat dan gebeurt. Nou, Microsoft heeft ervoor gezorgd bij Silverlight dat die context, de huidige URL, één van de initialisatieparameters is voor Silverlight in de init-params collectie. Daar staat dan een variabele ms.sp.url en ploemk, hop, opeens weet Silverlight dat dat de huidige URL is. Dat trucje kan je natuurlijk ook zelf uithalen, of je kan de Silverlight WebArt gewoon gebruiken, of je kan je eigen WebArt bouwen en ook de init-param meesturen, of je doet het helemaal custom en je bouwt gewoon je eigen client context op door het gewoon te instantiëren, net als de bovenste methode hier. Dus allerlei verschillende opties om te gaan communiceren met die server. En wat je dan eigenlijk feitelijk doet, is praten met een server-side WCF-service genaamd de client.svc. En dat ding staat ergens in de layoutsmap verstopt voor jou. Heb je heel erg weinig mee te maken, want het is gewoon een internal ding. En dat internal ding, dat ontvangt van de clientkant een verzoek en stuurt een respons terug met data. Eigenlijk best wel eenvoudig. Hoe doet hij dat? Nou, dat doet hij op best wel een interessante manier. En daar gaan we vandaag even wat meer naar kijken. Want dat is eigenlijk de sleutel van het client-object-model. Je stuurt een XML-request naar de server toe. In een bijzonder formaat. Ongedocumenteerd formaat, want het is geen standaard of zo. Ja, je zou het kunnen bekijken, kunnen leren erover en het dan nadoen. Maar het is niet iets wat op MSDN duidelijk beschreven staat. Want eigenlijk gebruik je zo meteen een object-model om daarmee te kletsen. En het object-model dat genereert voor jou die XML. Gaan we straks naar kijken hoe die dat doet. Dus dat XML-verzoek dat wordt ontvangen, daar kan je allerlei rijke queries in schrijven. Hè. Geef me de list items terug waarvan de titel gelijk is een Pietje of zo, weet ik veel wat. Prachtige mooie business dingen. En wat krijg je terug? Nou, een stukje data. En in dit keer hebben ze ervoor gekozen om de data niet met XML te encoderen, zoals ze dat ergens in het jaar 2000 met z'n allen deden. Maar tegenwoordig zeggen we nee, JSON, dat is the way to go, veel beter. Nou, waarom? Kan je data mee verwoorden, alleen het kost minder karakters, oftewel minder datacommunicatie naar de client toe, snellere machines en ontzettend grote, hoge performance gains. Ongelooflijk, echt werkelijk waar. Kan je in één keer 10 miljoen mensen op je machine neerzetten. Nee, hoe de context is, maar in ieder geval gebruiken ze JSON. Ja, dat is gewoon een standaard formaat tegenwoordig om datacommunicatie met name naar de browser toe te faciliteren. In .NET heb je er allemaal klassen voor om dat te doen. En dit gebeurt eigenlijk allemaal onder water voor jou. Dus daar zie je niet zoveel van terug. Dat gaan we natuurlijk dadelijk wel even bekijken, die XML en die JSON communicatie. Want het leuke is wel, aangezien dit allemaal HTTP communicatie is, kan je gewoon lekker de fiddler er tegenaan hangen. En dan kan je dus al die datacommunicatie ook zien. En dat gaat zo meteen van vitaal belang zijn. Want wat heeft het client object model? Een heel eenvoudig programmeermodel. Kan je makkelijk wat data ophalen. Maar je moet je wel voorstellen dat als je gaat kijken naar het equivalent in een server, dat je toch wel even wat andere dingen aan het doen bent. Hè? Op de server heb je typisch nou, een multi-server farm, hoop ik. Hopelijk doe je niet voor single server farms. Dan heb je met uitschalen naar de rand weer een klein probleem. Dus je hebt al snel een SQL server bak, een web frontend, misschien twee. En dan, ja, als je wat lijsten ophaalt of wat list items, dan gaat die data van SQL naar je webfrontendbak. Daar wordt er HTML gegenereerd en dat push je naar de client toe. Nou, prachtig. Ga je nou kijken wat er hier gebeurt, ga je natuurlijk in de client zeggen, haal maar wat lijstjes op. Dus als je die lijstje gaat ophalen, dat betekent dat je van SQL server naar de webfrontend, translatie naar JSON, dat naar de client stuurt. En daar heb je dan jouw objectje om te gebruiken. Helemaal mooi, prima. Ga je kijken naar de server variant, als jij een lijstje ophaalt, haal je alles op. Je kan niet in de server variant van het server object model zeggen, haal maar een list op, maar ik heb alleen maar de titel nodig. Nee, je haalt een list op en je krijgt alles. Ook de quick launch enabled en de permissions en de, nou, heel die zwikse boel, die fiets je in één keer ja, je code in. En op zich best prima, want dat is allemaal toch ja, korte netwerklijntjes, die machines staan dicht bij elkaar, niet zo'n ramp. Maar nou gaan we naar de client toe. En de client, ik heb nou een Microsoft Online. Ja, daar heb ik mijn SharePoint staan, staat ergens in de VS. En als ik dan data ga ophalen, dan zit daar een aardig lange netwerklijn tussen. Ja, op zich wel bijzonder om te verzinnen dat er dus een kabel loopt van mijn huis helemaal tot daar. Ja, maar op zich prima, kan je een keer op een andere manier over dromen. Maar dat betekent dus een heel andere ja, manier van werken met data. Want je wil helemaal niet al die properties ophalen die je helemaal niet gebruikt. Een beetje nutteloos, 40 lijsten ophalen, maal 80 properties en je toont er uiteindelijk 40 van. Nou, dan heb je er toch zo'n 2000 te veel opgehaald. Dat is toch een beetje zonde. Dus daar gaan we zo meteen ook naar kijken hoe je daar op een slimme manier kan gaan programmeren. Maar in de basis draait het allemaal om het ophalen van je context. Nou, dit doe ik zo meteen voornamelijk in .NET. Simpelweg omdat ik daar het beste kan debuggen. Maar alle dingen die ik doe, die kan je zowel in .NET, Silverlight en JavaScript, kan je dit allemaal doen. Dus daar zit niet zoveel verschil tussen. Anders dan dat ik een hele slechte JavaScript programmeur ben. Nee, dat kan ik gewoon goed toegeven. In .NET ben ik een stuk beter in. Dus het is ook nog eens een keer een beetje de eenvoudige omgeving waar ik gemakkelijk een debugger eraan kan hangen. Plus ik voel me wel thuis in het hele taaltje C#. Nou, wat zit er allemaal dan in die client context? Wat kan je er allemaal uitfietsen? Eigenlijk 3 dingen. En hier is eigenlijk fantastisch prachtige documentatie over. Je hebt client objecten, value objecten en scalars. Nou, als je dan een beetje gaat grasduinen in je favoriete plek om SharePoint informatie te vinden. En iedereen weet dat de beste plek om SharePoint te leren is MSDN. Soms, eigenlijk bijna nooit. In dit geval zegt MSDN over client objecten. Ja, dat is een object die inherit van het client object. Punt. Ja, oké. Okay. Ja, dat is fraai. Daar schiet wel op. Daar kom ik verder mee. Ja, duidelijk. Dankjewel. Hebben value objecten. Ja, dat is een object inherit van value object. Ja. Nou, dat is ook fraai. En dan hebben ze een voorbeeld. Zeggen ze, ja, bijvoorbeeld, list item is niet een value object. Nee, list item is een client object. Maar een veldwaarde, hè, de lookup values en de person values en dat soort zaken. Hè, gewoon de velden van een lijst. Ja, dat zijn wel value objecten. Die bevatten een waarde. En dan heb je nog scalars. En hier is allemaal mooi. While an object property returns a client object. Object property, wat is dat überhaupt? Oké. Een object property is dus een object. Ja, dat wordt ook cryptisch. En dan heb je values en die returnen values. Juist, ja, goed, heel duidelijk. Nou, als je gaat kijken wat het eigenlijk allemaal is, niet zo heel ingewikkeld. Een client object is simpelweg een klasse die ondersteunt dat jij niet alle data erin fietst, maar kleine stukjes en dat je kan bepalen welke stukjes dat zijn. Dat is een client objectje. Daarbij heeft het ding dus een manier om geladen te worden. En onder water heeft hij dan ook een manier om dat ding naar XML te schieten, zodat het naar de server kan en JSON terug te krijgen en zichzelf daarmee te vullen. Hè, dat de velden gevuld worden. En daarvoor heeft hij dan intern ook een of andere dictionary met propertywaarden, die dus initieel ongevuld zijn. Wat je ook zult gaan merken met die client-objecten, is als je zo'n ding ophaalt en je initialiseert die properties niet, nou, dan klapt hij eruit. Dan zegt hij gewoon, ah, stuk, 1, 2, 3, stuk, nou, daar heb je niet zoveel aan. Nou, onder water zit er dan nog een stukje support voor het ophalen van die objecten, dat je wel dezelfde objecten terugkrijgt, dat je niet te vaak bijvoorbeeld hetzelfde lijstje hoeft te benaderen. Als je dat vanuit 4 stukken code doet, krijg je hetzelfde object terug. Simpelweg omdat die client context onder water onthoudt wat het pad is naar een bepaald objectje en doe je een query waarin het objectje teruggegeven moet worden en dat hoeft niet van de server opgehaald te worden, dan pakt u er eentje die een beetje lokaal staat. Ja, op zich makkelijk. Value objectjes. Nou, die ondersteunen eigenlijk ook het XML en JSON serialisatiemechanisme. Nou, die zit er in ieder geval in. En that's it. Dus gewoon een value. Gewoon een waarde. Alleen dan wel een beetje iets meer dan een simpele string. Dat is een scalar of een int. Nou, bijvoorbeeld dan een lookup value. Want iedereen die een beetje SharePoint programmeert weet wel dat je basisveldwaarden hebt. Daytime kolommen en je hebt tekstkolommen en weet ik veel wat. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een lookup kolom. En dat is uiteindelijk ook wel geëncodeerd als een string, maar de datatype wat erbij hoort is een SP field lookup value. He, dat is een lookup, daarin zit zowel het ID'tje als het displayneempje. He, onder water weet je waar je naar wijst, maar dit is de titel die we laten zien aan de gebruiker. Nou, dat zijn nou typische value objects. Daar heb je niet zo heel veel mee te doen, want deze kan je namelijk bijna niet vullen, daar query je niet tegenaan. Dus dat is een beetje het verschil. Het was heel moeilijk om het op te schrijven, maar uiteindelijk heb je dus wel de informatie die erbij hoort. Nou, daar gaan we eens even een beetje mee werken. Hoe werkt dat? De 3-step help program. 3 stappen om je context te gebruiken. Allereerst pak je een objectje, daar zeg je tegen, nou, laad maar, kom maar op, hup, inladen die boel. Executeer de query, zodat ook de servercommunicatie afgaat. En uiteindelijk gebruik je dan ook jouw resultaat voor nou, iets daarmee te doen. Ja, interessant werk, prachtige business oplossingen ermee te bouwen. Dat soort zaken. Dus eerst inladen, executeren, dan pas gebruiken. Doe je dat niet, ja, dan ga je zien dat de boel een klein beetje gaat ontploffen. Ik heb hier een aantal demo'tjes. Even kijken. In dit geval zal ik eerst eens eventjes deze pakken. Ik heb er een heleboel. En in dit demo'tje, nou, gaan we allereerst maar eens eventjes iets met die client context doen. Eventjes mijn schermpjes een beetje inklappen. Alle mooie Visual Studio dingen aan de kant. Zo. En hier zie je een ongeïnitialiseerde property. We halen de client context op, die instantiëren met een site die ik ook daadwerkelijk ken, namelijk Wingtip Server. Staat hier. Nou, Wingtip, daar zijn we dan. Ja, gewoon een standaard site. En gaan we kijken. En we gaan ook daadwerkelijk zo'n dingetje ophalen zonder dan heel dat execute query in load te doen. Dan zegt hij ook simpelweg, ja, sorry, maar de property was not initialized. Daar zit geen waarde in op dit moment. Het leuke is dus wel dat er dus ja, een iets wat interessantere implementatie is van die title property dan een simpele get set. Ze kijken dus in die dictionary intern of dat ding ook echt is opgehaald. Zo nee, dan krijg je de waarschuwing dat je dat maar beter eerst even ja, zou moeten gaan ophalen. Ja, en daarvoor kunnen we dan ook daadwerkelijk het een en ander gaan ophalen. En daarvoor heb ik hier de silly loading client object. En die heb ik ook niet voor niks zo genoemd. Want hier zitten wel een aantal dingetjes aan vast. Die, ja, als je niet oplet, een hele grote implicatie hebben van hoe jouw applicatie zich gaat gedragen wanneer er wat meer dan één gebruiker is. Dus hier heb ik de demo waarbij we zeggen, nou laat maar eens een keer in dit geval een SP-web objectje in. Je ziet trouwens wel in de naamgeving, het is een client.web, dus ze hebben het SP-prefixje weggelaten voor het gemak. Webs zijn nog wel webs, zijn geen sites geworden. Ik weet niet of dat een heel vage uitspraak is. Voor wie is dat een heel vage uitspraak? Voor een paar van jullie. Ja. Ja, het is ook al een beetje vaag, hè? Een IIS-website. Maar iedereen wel het hele naming schema van SharePoint dat een beetje zo half krom in elkaar steekt. Omwille van geschiedenis en backwards compatibility. Dus iets wat wij een site noemen, heet in het objectmodel een web. Voor het gemak. Dus we hebben hier een webobjectje, die laden we in. Executeer de query. Nou, het doet er eventjes over. Je ziet hem al een beetje hikken zo. Dan betekent al wel dat het wel even kost. Allemaal lokaal trouwens ook nog eens een keer. En dan kan je de titel afdrukken en die zegt, ja, Wingtip. Ja, fantastisch, dat hebben we goed gedaan. Nou, gaan we dan deze demo nog een keer draaien. En in de tussentijd ook met mijn favoriete tooltje erbij. Want ja, goede code schrijf je door heel veel in dit soort tools te zitten. En te kijken wat je code doet. Ik weet niet of iedereen goed kijkt naar wat zijn code doet. Maar een van de dingen die je misschien gaat opvallen, op het moment dat je hier deze demo draait. Na de load zien we dat er nog helemaal geen datacommunicatie heeft plaatsgevonden. Hè. In Fiddler zien we hier gewoon nul requests. Ja, eentje naar de update check van Fiddler. Gaan we nou die execute query doen. Pas dan gaan we ook daadwerkelijk datacommunicatie krijgen. Je ziet hem connecten naar de client.svc, process query. En dan kan je hier jouw XML-verzoek zien. He, dat is op zich wel interessant. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar een of andere uitgebreide XML-structuur. En als we gaan kijken naar het respons wat hierbij hoort, zien we dat daar 776 bytes over de lijn zijn gestuurd. En dat betekent dat we hier dus allerlei properties krijgen zoals, nou, de allow RSS feed staat ook op true. Ja, fijn, maar die wilde ik helemaal niet weten. Ja, als je dit even extrapoleert naar we hebben zometeen 2000 gebruikers, dan zie je wel wat de load op jouw server gaat betekenen als je zegt van nou, ik ben een lui programmeer, ik heb er geen zin aan, ik ben ook klaar, werk toch. Ja, dan krijg je dus wel een hoop performanceverlies, puur omdat je gewoon te lui bent om de goede properties in te laden op de manier die het client-object-model ook ondersteunt. En dat is natuurlijk een beetje het leuke om mee te gaan spelen, want ja, daar kan je goed naar kijken om te zien ja, wat er allemaal gebeurt. Maar die drie triggers, of die drie stappen, die blijven in ieder geval wel hetzelfde. Het laden, executeren en het gebruiken van de gegevens. Nou, hoe doen we dat dan DOM? DOM deden we dat zo. Hè? Context.load, huppla, klaar. Laat heel dat ding alsjeblieft maar even in. En eigenlijk is mijn advies om die niet te gebruiken. Gewoon nooit. Is de standaardhouding. Totdat er een hele duidelijke reden is om het wel te doen. Maar altijd heel specifiek te zijn over wat je wil inladen. En hier komen we toch op een leuk stukje C-sharp uit. Want hoe laat je nou in, of hoe geef je nou mee wat er ingeladen moet worden? Een aantal van de leuke dingen hier is, we hebben een XML-taaltje. XML-taaltje met de server te praten. Nou, fantastisch, kan je mee kletsen. En we hebben aan de clientkant hebben we programmeurs die willen programmeren. We zouden bijvoorbeeld een functie kunnen maken, load properties, en dan kan je met stringetjes meegeven wat die property namen zijn, en dan kunnen we met z'n allen typfoutjes maken, en dan word je gefrustreerd, en dan en daar hebben we ook allemaal slimmere modellen voor tegenwoordig voor. Een van de dingen die is toegevoegd aan .NET is lambda expressions en expression trees. En daar gaan we ook even kort naar kijken, want hier zie je de manier waarop we heel specifiek kunnen bepalen wat er over de lijn moet gaan. Wat willen we meekrijgen? Nou, deze noem ik dan ook het slim laden van het client objectje. Hier heb ik het slim inladen daarvan. Set a started project. En dan kan ik hier ook even een breakpointje inzetten. En wat we doen, we schrijven aan load geven mee. En hier mag je dan een params, dus een collectie van expressies. En het zijn expressies die een functie beschrijven, die een objectje binnenkrijgen en een webobjectje of een webobjectje binnenkrijgen en ja, iets moeten returnen. Een van die selecties. En hier zie je dan ook wat er gebeurt. Hier is de eerste expression en daar is de tweede expression. En hier kan je dan ook opgeven site.title, site.quicklaunch enabled. En wat hier nou best wel cool aan is, is als je dit heel even doet. Uiteraard worden die properties uitgelezen. Hè? Wingtip en quicklaunch enabled. Geeft geen property of field not initialized exception. Hij doet het. En die zegt true. Nou, fantastisch. Maar gaan we nou eens kijken naar Fiddler. Dan zijn er twee interessante dingen. Allereerst zie je de datacommunicatie hier rechts onderaan. Nou, dat scheelt een slok op de borrel. 300 bytes, bijna 800 bytes. Hè? Dat scheelt gewoon 5/8. Meer dan de helft. Dat is een aardige winst. Dan ga je nou kijken naar die query. En dit vind ik altijd wel interessant, hoe dat allemaal werkt. Dan zie je ook dat hier in XML, ik weet niet, is het leesbaar een beetje, deze schermpjes. Ik weet niet of ik hier het font kan aanpassen. Dat is een beetje lastig. Ik weet niet, Ctrl-muiswieltje. Of je hebt natuurlijk Windows Toets Plus en zo, hè? Daar ben ik nooit zo'n held in. Dan gaat het helemaal mis. Maar hier zie je, dat bedoel ik dus. Heb ik het niet gedaan, gaat hier toch. Maar daar zie je dus dat ook die twee queries, die expressions die ik schreef, zijn vertaald naar een stukje XML. En dat is op zich best een knappe functionaliteit, want hoe kan nou die vertaalslag naar XML in hemelsnaam worden gemaakt? Nou, die vertaalslag die wordt gemaakt door iets wat we noemen een expression tree. Nou, daar heb ik hier een heel klein voorbeeldje van. Even kijken. Niet de conditional, die mogen allemaal dicht. Daar gaan we daar nog naar kijken. Ja, daar hebben we hem. Dat is deze. En wat er eigenlijk gebeurt, is we hebben natuurlijk delegates, hè? Dat is een func. Een func is eigenlijk een delegate, oftewel een containertje voor een methode, een method. En wat je kan doen, die kan je in een expression knallen. En dan gaat de compiler en de runtime vast en zeker allemaal hele spannende dingen doen. Maar wat er feitelijk aan de hand is, deze expressions, dat zijn één op één dezelfde dingen als die ik hier net in de load meegaf. Maar net deed ik het inline, nou heb ik een losse variabele en geef ik het in twee stapjes mee. Maar waarom is dat nou zo leuk, zo'n expression? Omdat een expression feitelijk een manier is om code te beschrijven. Daarin staat, deze expressie, die bevat een member. Op die member wordt een property aangeroepen. De property naam is in dit geval title en quick launch enabled. Die wordt aangeroepen op de variabele of op de parameter site. En de parameter site is van het type spweb of van het type web. Dus daar wordt allerlei dingen verteld over code. Hè. Het is feitelijk een soort van document object model voor code. En dat is wel verdomd interessant, want dat betekent dat je over code kan lopen. Kan je zien wat ik daar typ. Type safe. Compile time geverifieerd en zo. Hartstikke handig. En dan kan je dus daar uiteindelijk die vertaalslag naar XML gaan maken. Nou heb ik hier dan ook de expression trees demo voor. Die openen we even. En hier heb ik dan die expression van net. Let wel, zonder client contexten en zo. Niks van dat spul. Ik heb hier gewoon die expression. En een expression heeft een body. En die body, dat is een member expression. Die beschrijft een member. Die member expression die heeft een aantal parameters. Nou, zo is de parameter naam is gelijk aan site. Dat is dit dingetje dus daar. En die member heeft ook een naam. De member die ik benader daarop is title. Dat is dit dingetje hier. De declaring type, dat is client.web. Dat is dus dit objectje, dat is van een type web. En zo zie je dus dat er in één keer met gewoon één delegate eromheen te plakken, krijg je in één keer de mogelijkheid om die code te interrogeren en ook nog eens een keer aan te passen. Dus je zou het ook heel dynamisch kunnen maken en dan bijvoorbeeld in dat stukje code andere expressions erin onderbrengen, rekenregels veranderen of weet ik veel wat, want dat gaat een beetje te ver om daarover te praten. Maar dit is dus wat er intern wordt gebruikt om die vertaalslag te maken van, we hebben wat C-sharp code, we willen eigenlijk die query die iemand schrijft, hetgeen wat hij wil doen, vertalen naar XML en in plaats van een of andere niet-type-safe systeem, wat meestal naast de objectjes staat die je aan het vullen bent, is het allemaal bij elkaar in één model gestopt. En in dat ene model krijgen we eigenlijk compile time safety. En dus rijke mogelijkheden om queries te schrijven. Met onder andere alle link operators die er zijn. Dus link to SharePoint gaan we in dit geval niet gebruiken, maar link to objects. Dus where expressies om zo meteen een stukje filtering te doen en zo. Dus die expression trees, dat is eigenlijk hetgeen wat aan de grondslag van het client object model zit. Om ervoor te zorgen dat wij expressief zijn en gemakkelijk daarmee kunnen programmeren. Nou is gemakkelijk een beetje, dat zal maar de vraag worden ook echt makkelijk is. Wie vindt lambda expressions makkelijk? Dat zijn heel weinig handen. Ja, nou, daar gaat het hele punt van makkelijk. Oké, jammer dan. Goed jongens. Nou, we deden een level 600 sessie, hè, dus dat kon, dat mag wel. Het is een beetje wennen, mag ik zeggen. Het is een beetje wennen. En zeker als ik jou dadelijk nog een paar andere dingen laat zien. Want er komt nog wel wat complexiteit bij kijken als je wat rijkere dingen wil gaan doen. Nou, dit was dus de demo inladen van een los objectje. En die losse objectjes, die kan je op allerlei manieren kan je die wel krijgen. Zo heb ik hier bijvoorbeeld ergens ook een voorbeeldje. Even kijken, waar heb ik hem staan? Uninitialized property calls. Set a startup. En wat ik hier ook doe. Even deze iets aan de kant. Hier ga ik naar context.web. Dat ding is dus nog niet initialized. Daar roep ik op aan get catalog. Dat mag dus wel. Je mag niet de waarde van het ding ophalen, maar wel zijn child objecten en een aantal methoden gebruiken. Ik zeg, haal maar eens eventjes de masterpage catalog op. Daar krijg ik een listje van terug. Let wel, list is ook nog niet initialized. Dus als ik iets zo type als list.title, dan is het klats, kapot, einde verhaal. Want je hebt het nooit opgehaald. Ik ga naar die list toe en ik zeg, nou, dan wil ik graag de user custom action collection benaderen. He, alle acties, alle menu items die aan die lijst gekoppeld zitten. Voeg maar een nieuwe toe. Heb ik hier wederom een uninitialized objectje. Deze ga ik vullen met wat data. En uiteindelijk executeer ik die query en doe ik daar wat mee. Dus wat wel leuk is aan het hele model, is dat je ook niet per se, als je een hele hiërarchie wilt doorlopen om bijvoorbeeld de velden van de announcementlijst uit te lezen om daar iets mee te doen, dan hoef je niet en eerst de web te laden en de site collection en dan het lijstje en dan de velden. Dan kan je gewoon zeggen van, nou geef maar boem, direct die velden terug en de rest, vergeet het maar, heb ik helemaal niet nodig. Dus dat laat ook die specifiekheid van wat je queryt, ja, uiteindelijk op een heel granulair niveau staan. En dat is zeker wel denk ik een hele grote benefit van het hele model. Nou, gaan we ook even executen. Uiteraard komt hier een of andere prachtige XML-query over langs, die dan helemaal precies zegt wat ik allemaal wil doen. Property-waarden instellen, weet ik voor wat allemaal. Nou, daar zitten allerlei interessante dingen in. En ga ik nou ook naar die Masterpage Gallery toe, in mijn SharePoint-site, Site Settings, naar de Masterpage Gallery. Dan krijg ik hier ook mijn sample action terug. Die heb ik net toegevoegd via dat kleine stukje code. Die gaat naar site settings trouwens gewoon. Dus daar zit niet zo heel veel spannends in. Even kijken. Dus hij gaat gewoon naar layout settings.aspx. En ik heb even de delete object erbij geschreven. Want anders vergeet ik dat weer. Dus nou, halen we hem weg. Gaan we nou terug naar SharePoint. Naar de Masterpage Gallery. Dan is ook een menu item weer verdwenen. Oeh, alles weer opgeruimd. Het is altijd een beetje de clue, hè. Je moet wel je rotzooi opruimen, anders doen je demo's het meestal niet meer zo goed op het einde. Dat is me wel eens eerder opgevallen. Nooit tijdens de sessie, hoor. Nooit. Dat zou moeten werken. Dus we hebben daar allerlei leuke manieren om dus client-objectjes, losse objecten op te halen. Daar iets mee te doen. Zoveel te vullen met gegevens, want hier heb ik ook mijn lijstje. En ook hier zou ik tegen kunnen zeggen, oh, dat lijstje, ja, maar ik wil toch even de titel daarvan afdrukken. Dus dan kan je wederom zeggen, context.load, list, dan krijg je de querylist binnen. En ik wil graag de title inladen en dan zeggen we wederom context.execute query. En uiteraard is de vraag van, ja, maar hoe vaak ga je dat dan doen, die execute? Ja, ligt eraan. Heb jij die title nodig voordat jij iets met die collectievelden gaat doen? Of heb je dat niet? Dus je mag best wel dingen samen batchen. Dus in dit geval heb ik hem eventjes niet geëxecute, maar dan zou hij, zodra ik hier dan de execute query doe, dan komt hij hier, daarna is hij gewoon netjes beschikbaar. Dus voor en na die execute query zit er nog een klein stukje contextverschil in. Want dan ga ik nou naar de list, en ik heb nog niet die execute query gedaan, dan zie je dat al die properties allemaal eruit klappen. True and exception of type, property of field not initialized. En dan zijn wat batch commando's geweest. Die batch commando's die voeren we in één keer uit. Dan gaan we wederom kijken naar die list. Dan zie je dat het meeste nog ontploft. Maar ergens een list.title, daar moet nou een prachtige waarde in staan, namelijk Masterpage Gallery. Ja, dus daar staat het netjes erin. Dus het ondersteunt ook dat hele batching gedrag. En dat gaat zo meteen ook raken hoe jij programmeert. En het heeft hartstikke veel invloed op hoe jij zo meteen een user interface aanbiedt. Want je moet je gewoon echt goed voorstellen, je zit in de client. Je wil minder I.O., minder HTTP verzoeken. Grotere verzoeken zijn beter dan kleinere verzoeken, om een beetje een performance systeem te houden. Een beetje afhankelijk van hoeveel gebruikers je ambieert te hebben. Want als het maar een paar zijn, dan zeg je natuurlijk heel snel kan mij het schelen. Want er zijn waarschijnlijk ook, de investering is dan te duur om daar slim over na te denken. Want je doet maar een klein beetje wat kleine projectjes draaien. Maar ga je nou echt een systeem bouwen waar je van verwacht dat er nog wel eens een keer wat meer mensen mee komen, komen te maken, dan is het wel van belang dat je dat ook echt helemaal uitwerkt. Ja, daar zitten dus allerlei mooie systemen voor in. Dus de client-objectjes inladen. Nou, naast die client-objectjes hadden dus de expression trees, die heb ik laten zien, net even erin gefietst. En dan komen we uit op het andere gedeelte van die client-objectjes. Er zijn twee dingen die je hebt in een client-object. Je hebt client-objectjes, losse objectjes, zoals context.web, context.site, context.web.getList, krijg je één lijstje terug, wederom één objectje. En je hebt collecties. En collecties, dat zijn eigenlijk de interessante dingen van het client-object-model. Daar kan je leuk mee gaan programmeren. Want collecties die impliceren al dat je daar misschien alle lijstjes in wil inladen in de list collection. Misschien maar een paar. Misschien wil je maar een paar properties van elke lijst. Misschien wil je ze allemaal. Dus er moeten allerlei dingen in gaan zitten om filtering en dat soort zaken mogelijk te maken. Nou, de eerste methode is, kom maar, laat maar in. Gaan we even doen. Dat gaan we eens even doen. En ik heb deze ook de City Loading Client Collection genoemd. Daar is die al. En hier gaan we eigenlijk precies dat doen. We halen op context.web.list. Dan zeggen we daar, laat maar in. En dan gaan we zo meteen ook eventjes een stukje overheen enumereren om te kijken of alles voor je klaar staat. Dus dat is een kwestie van F5. We zeggen, laat maar eens even in. Executeer maar die boel. En dan kunnen we van elk lijstje, zijn title afdrukken bijvoorbeeld. Dus heb je natuurlijk een heleboel lijstjes. List.count is 23, dus ik kan nog een tijdje door er doorheen lopen. Maar gaan we nou kijken naar zo'n lijstje? Dan weet je natuurlijk al wat er gebeurt. De created datum is ingevuld. De description ook. En de direction. En de document template URL. En allemaal van die properties waar je nog nooit überhaupt van gehoord hebt. Has external data source. Dat betekent dus wel dat er weer een heleboel over die lijn gaat naar de client toe. En als ik even deze query pak, zien we dat we nou in één keer 36 kilobyte over de lijn hebben gestuurd. Om heel eventjes een drop-down lijstje te vullen met welke list wil jij je rapportage in saven? Boom, 36 kb per gebruiker. Dus daar zit ook natuurlijk het veel spannendere gedrag in. Daar moeten we iets aan gaan doen. En dat kunnen wij gelukkig natuurlijk ook op dezelfde manier als net. Maar hier komt er wat leukere lambda-expressions om de hoek kijken. Dus voor de echte fans die daar wat meer mee willen doen. Dit is echt jouw objectmodel in .NET en in Silverlight. Want daar komt gewoon een hoop mee, wordt een hoop mee gedaan. Dat is voor mij de Smart Loading Client Collection. Set a Startup Project. Hoe gaat het nou eraan toe? Als volgt. Je zegt context.load. Ik wil de lijstjes inladen. En dan kan je zeggen, van die collection, en je moet je voorstellen, een collection heeft zelf geen properties. En een collection heeft eigenlijk niks meer dan een container voor items. Dus zoals we net konden zeggen, bijvoorbeeld context.load, en geef een web mee en laat in de web.title, dat is echt een property van een enkel objectje, moeten we hier allereerst de collectie benaderen, en dan in een tweede lambda expression daarbinnen, kan je dan gaan zeggen, dan wil ik van elk item wil ik zo en zo inladen. Dus we pakken de collection. Dan zeggen we, van die collection wil ik de items includen. En die items die ik include, daarvoor moet elk item, wil ik de title inladen. En dan wil ik van inladen de quick launch. Maar je ziet er wel, dat is een pijltje in een pijltje. Pijltjes in pijltjes zijn nooit leuk, dat is altijd moeilijk. Maar je kan zo meteen ook pijltjes in pijltjes in pijltjes stoppen. Dat maakt het allemaal wat complexer. Maar wel des te krachtiger, want dat betekent ook dat jij dus met één request een hele hiërarchie of een heel ding uit kan queryen. En met één HTTP-verzoek, één vertaalslag naar HTML, één vertaalslag terug naar JSON, kan je dat hele respons terugkrijgen om daar iets interessants mee te doen. En dat maakt het hele model natuurlijk vrij krachtig. Dus als we dit eens gaan doen, dan kan ik hier ook zeggen, daar heb ik de lijstjes, laat maar dat lijstobjectje in. We zien ook wel deze code, dat is misschien nog wel interessant om te zeggen, die code wordt dus nooit uitgevoerd. Daar staat code, en dat is misschien wel lullig voor die code, want je zou toch op zijn minst, als je dan een klasse of een member of zo bent, ik wil een keer uitgevoerd worden. Dat dus niet. Wordt één keer overheen gewandeld en dan wordt het weggelaten. Dus hier kan je wel een breakpoint inzetten, als het überhaupt gaat, volgens mij niet. Maar dan heb je dus gewoon lekker vette pech, want dat snapt hij niet. Dan gaan we die query executen. Dan krijg ik ook een hoop dingetjes terug. List.count natuurlijk. Want ja, dat zijn gewoon eigenlijk feitelijk het aantal items in die collectie. En van elk item de title, de quick launch. Maar ga je nou naar die lijsten kijken, of daar dan nog meer dingetjes in zitten, dan zie je al dat de meesten hier allemaal lange, daar gaan wel iets misgaan, meldingen geven. En er gaat natuurlijk ook iets mis. Die properties zijn niet geïnitialiseerd, dus daar kan je niks mee. Ga je dan ook kijken naar de datacommunicatie, zijn we nou van bijna 36k, komen we nou terug naar bijna 6k. Ja, dat is wederom een factor 6 winst. Ja, dat is natuurlijk enorm en dat ga je zeker merken als je straks iets serieus met zo'n modelletje doet. Dus ja, dit geeft wel de grootste kracht en je zult dus een beetje moeten gaan bedenken van wat wil ik eigenlijk. Nou, wat nou heel cool is hieraan, is dat je dit zelfs in een tweetrapsraket kan doen. Je kan zelf zeggen van nou, ik wil eerst eens een keer van die collections wil ik de title inladen, daar iets mee doen. En pas van de lijst die geselecteerd wordt, wil ik daar wat properties bij laden. Wil ik daar wat dingen extra in doen. Want we hebben nou een lijst geselecteerd. En nou is het van belang dat we ook weten of die lijst wat voor permissions erop zitten of zo. Iets in die trant. Dus dan krijg je je listobjectje terug. Pak je je listobjectje. Dan heb je weer een los objectje. En wat kon je met losse objectjes doen? Nou, die konden we toch gewoon via context.load. We hebben daar het listobjectje. En we hebben de querylist. Dat is altijd een beetje lullige variabelennaam en zo is een beetje moeilijk. Maar we willen bijvoorbeeld ook nog eventjes de validation formula mee inladen. En dan zeggen we wederom context execute query. Execute query. En dan kunnen we iets zeggen als list.validation formula afdrukken. Dus we kunnen daar mooi een tweetrapsraket van maken. Waarbij we gewoon eerst de absolute minimum ophalen. Hebben dat absolute minimum daadwerkelijk ook opgehaald. Dan kunnen we zeggen van nou, doe dan nog maar eventjes deze erbij. En dan is de validation formula in dit geval 0. Het is op wel meer lijstjes natuurlijk. Geen validaties out of the box. Maar hij klapt er in ieder geval niet uit. Dus de communicatie is in zoverre geslaagd. We hebben de property teruggekregen die we opvroegen. Dus daar is het ja, op zich een leuk programmeermodel in. Dat dus die object identity bewaard blijft. Dat je daar niks mee hoeft te doen. En dat we niet onnodig eigenlijk die eerste drie properties, of eerste twee, title en onquicklaunch, nog een keer van de server af gaan fietsen. Nee, we vullen dat objectje in place en gaan er dan mee verder. Dus daar zitten op zich wel wat mooie dingetjes aan toegevoegd aan het objectmodel hier. Nou, dan hebben we hier die include. En nou, include, nou, kan je een aantal properties in opgeven. Maar wat als je nou gewoon het lijstje nodig hebt, zoals die meestal gebruikt wordt? Nou, dan zijn er een aantal andere includes die je daarvoor kan gebruiken. Eentje is include with default. Dan gaan we daar eens naar kijken. Zet een start a project. Dan zien we eigenlijk dezelfde constructie als net. We halen de lijstjes op. We laden ze in. En dan zeggen we, nou in plaats van include, zeggen we nou doe maar include met zijn default properties. Wat dat dan ook mogen zijn. Dat is een beetje de handvraag. Wat zijn dan de default properties? Nou heb ik niet een 1-op-1 antwoord voor je. We kunnen wel een breakpointje zetten om dat eens een beetje te bekijken. En dat debugscherm aan de kant. Command Windows hebben we niet nodig. Immediates ook niet. Weg ermee. Zo. Dus we laden de default properties in. Nou, onder andere de title is er wel. Maar de onquicklaunch. Nee, de onquicklaunch. Nee, dat is duidelijk geen default property. Dus daar is ergens een beslissing gemaakt van wat is dan default, wat is dan niet default. Nou, er zijn er maar een paar. Of er zijn er eigenlijk best wel veel die default zijn. Dat zie je ook terug in Fiddler. Net hadden we 36k. En als we nou gaan kijken, hebben we 1k minder. Dus wat een beetje lullig is van die default properties, is dat eigenlijk alles default is, behalve onquicklaunch. Die hebben ze een beetje te pesten en dat is een beetje jammer. Ja. Nou, hoe kom je daar nou achter? Hoe kom je nou in hemelsnaam achter wat default is? Documentatie op MSDN. Dat is één optie, toch? Dat is altijd hoge kwaliteit, goede documentatie. Daar kunnen we meteen mee werken. Nee, we hebben natuurlijk de favoriete tool. Ex-favoriete tool. Want hij is niet meer gratis. Is hij nou wel weer gratis? Hebben ze hem weer gratis gemaakt? Reflector? Daar zijn ze terug van gekomen dan, denk ik, heel snel. Ja, hebben ze gevoeld inderdaad. Maar in ieder geval kan je hiermee, als je naar de SharePoint DLL's gaat kijken, in de ISAPI-folder in SharePoint, dan heb je de Microsoft SharePoint DLL. En wat wel cool is, is dat ze eigenlijk dat hele client-object-model weten te genereren uit alles wat hier in de SharePoint namespaces staat. Dus hier hebben we onder andere de SP-list-klasse ergens. SP, SP, SP. Ja, weet ik, maar die is niet zo snel als mijn muiswieltje. En hier zie je dan ook al die properties. Even kijken, daar heb je ze. Nou ja, als je dan gaat kijken. Author zou, of validation formula. Nou, validation formula. Kom, decompilers. Dat doet hij tegenwoordig ook niet meer zo snel trouwens, decompilen. Dan heeft hij ergens... hier, de exclude from default retrieve equals true. Nou, wat hier wel cool aan is, en dat vind ik eigenlijk sowieso al fraai. Dat hele client-object-model wordt gegenereerd op basis van het server-side-object-model. Dat hebben ze allemaal gemarkeerd met attributen en zo. Dan hoeven ze in ieder geval al die klassen niet twee keer te bouwen. Ze bouwen één keer het server-OM. En daar zeggen ze dan met allerlei attribuutjes van, ja, dan maak je er ook maar een client-callable type van. En dan, oep, genereren. En dan staat heel de client-kant ook in één keer in de lucht. En hier zeggen ze dus ook, wat is default, wat is dat niet? Dus als je het echt zou willen weten, ja, dan kan je met Reflector kan je daar wel op uitkomen. Ja, dan kan je het in ieder geval nog zien. Ik heb er nog geen documentatie van gevonden. Mijn advies zou ook zijn, include with default. Ja, doe maar niet. Want je kan ook zeggen include. En dan ben je veel specifieker. En specifiekheid is hier eigenlijk altijd toch wel de winst. Nou, daar zit nog wel wat flexibiliteit in dat hele idee van defaults. Want je kan namelijk daar een combinatie van trekken. En je kan zeggen van nou, ik wil wel defaults. Maar dan wil ik wil toch die onquick launcher wel bij. Ja, dat is toch een hele belangrijke voor mij. En dan krijgen we weer die lambda in lambda's constructie voor de lol. Dus dat, je moet je echt voorstellen, je begint met dit is mijn collection objectje. En in mijn query moet ik daarin duiken en dan krijg ik een item. En van dat item wil ik de onquick launch gaan ophalen. En dan krijgen we dit soort constructies. Include with default. En dan geef je op de default plus uiteraard onquick launch. En dan zal hij ook niet ontploffen. Maar je fietst nog steeds 36k over de lijn. Dus het is nog steeds niet echt zeg maar heel inzichtelijk om dat maar klakkeloos te doen. Ik heb ook een beetje ja, niet helemaal het juiste idee over waarom je dan een default dingetje maakt als daarna 90% van de dingen default is. Een beetje zinloos lijkt me, maar goed. Ach ja, dat vonden ze toch nuttig om me toe te voegen aan het systeem. In mijn eigen code die met het client-object-model werkt, laat ik die ook meestal lekker zitten. En dan zeg ik echt heel specifiek, wat wil ik hebben? Wanneer zou je dat wat generieker willen maken? Nou, wanneer je een property browser maakt of zo. Maar meestal zeg je, nee, ik wil een listje laten kiezen. Dan heb ik de ID en de titel nodig, want ik wil een combo box vullen. En dan moet ik een titel in laten zien, want GUIs vinden mensen nooit zo grappig om te onthouden. Dus ja, dan moet ik daar maar een ID'tje onder water in stoppen. Hè. Nou, dan krijg je de value member en de display member-achtige constructies, zoals je dat altijd in Windows Forms en in het web altijd terugziet. Een beetje de scheiding daartussen. Dan is include natuurlijk de... Ja, wat betere keuze in zo'n geval. Dus je hebt de slimme en je hebt de unhappy manier. En daarmee zeg je, nou, laat alles maar in. Versus, ik laat maar een klein stukje in. Maar je mag dus al best wel wat ja, lekker met C-sharp kunnen typen. Want ik beloof je, je maakt heel snel een kleine typfout. Waardoor je eigenlijk deze lambda's niet meer zo goed in elkaar gedraaid krijgt. En dan... komen er gekke dingen te staan, compilerfouten, hoop frustratie. En voordat je het weet, ligt je laptop op straat. Zeg je, ik hou op met SharePoint, ik ga, weet ik veel, in de bossen werken of zo. Nou, hier kunnen we wel mooie dingen mee doen. Met zo'n collection, zoals ik zei, heeft collecties waarom er zitten dingen in. En we willen kunnen filteren, we willen kunnen selecteren. Nou, hoe doe je dat? Nou, wederom met expressions, link expressions. Een van de mooiste dingen vind ik in .NET, link. Echt erg enthousiast over. Wie programmeert daarmee? Link. Erg veel van jullie. De rest, dat moet je even gaan doen. Heeft niets met databases te maken. Heeft mee te maken dat je minder code schrijft. En dat je code beter leesbaar is. Omdat je precies kan zeggen wat je wil. Zonder dat je moet zeggen hoe het moet. Het scheelt een heleboel code trouwens ook nog eens een keer. Ik gebruik het voor bijna alles. En hier hebben we dan de where operator die eraan toe wordt gevoegd. En ja, ergens zit er in het hele objectmodelletje wat SharePoint aanbiedt. Zit er een link parser. En ja, die pakt die where op en die bedenkt van, nou, wat wil je dan uiteindelijk als query doen? En hier zeg ik, where the list.base template is 104. En voor de bonuspunten, ik schrijf geen boeken, zou ik moeten doen, als kon ik heel veel boeken te samen gooien als je wist waar 104 voor stond. Oh, we hebben echte, ja. Ja, ik moet even gaan staan. Even. Ja, 104 is uiteraard announcements en 101, ja, dat is ook heel makkelijk, hè. Dat is document library. Eigenlijk te eenvoudig. Die zou ik eigenlijk moeten overslaan. Maar daar zit op zich best wel fraaie dingen in. Want dan komen we erop uit dat ze dus ja, die expressions kunnen doorlopen. Hier heb ik dan die collection met filtering. Ze kunnen die expressions doorlopen. En mits je daar wat zinvols schrijft, kunnen ze dat vertalen naar XML. En dan krijg je daar dan de mogelijkheid. Overigens, hier is een beetje een flauw trucje. Je hebt ook gewoon list template type.announcements. Maar dat was niet zo leuk als 104 en het paste niet op mijn slide. Dus details zou je toch. Er moet een beetje aangepast worden. Voordat je het weet, programmering vb.net. Maar dan past er helemaal niks meer op de slide. Dus niet zo nuttig. Dus we kunnen daarbij zeggen van, nou, dat wordt mijn query. Doe dat maar eens eventjes. De listman count is dit keer 1 en geen 23. Dat scheelt een heleboel. Een heleboel datacommunicatie. En als we gaan kijken, heb ik natuurlijk bijna geen bytes over de lijn gehaald. En we hebben dan het listje. De object identity wordt meegegeven. Dat is eigenlijk niks meer dan een hele serie GUIDs met streepjes ertussen. Dan weten we dus precies welk objectje dit is. Dat is de site collection ID, de site ID, de list ID. Hup, dan heb je het unieke objectpad. En als je gaat kijken, hebben we hierboven de interessante kant. Namelijk die where, die ik schrijf in C#. Die wordt hier gewoon kaart vertaald naar een where test de collection item. De body van de test, dat is een equals expressie. De equals expressie gaat tegen de base template. En de base template moet gelijk zijn aan 104. En dan weten ze dus gewoon die hele structuur die jij typt naar XML te vertalen en er iets mee te doen. Nou is de grote handvraag, wat kan je dan queryen? Hoe gaat dat? Kan je alles? Nee, dat zeker niet. Alles is wel heel veel. Want je moet je wel voorstellen dat er dus ergens in dat client topic model code geschreven is, die over zo'n expression tree moet heen wandelen, moet herkennen wat er staat, en dat moet doorschieten naar XML. En natuurlijk bij dat stuk herkennen wat er staat, wordt het wat complex. Want wat als je iets gaat doen als, in plaats van dat ik zeg waar de collection base template is announcements, en ik zeg van nou, dat is eigenlijk een refactor actie, extract, ja, en dan zeg ik waar de, nou zeg ik dat goed, pak ik deze maar eens even op, refactor, extract, ja, nee, kom, niet zo flauw doen. Ik roep een client-side methode aan, getListType. En deze returnt natuurlijk heel simpelweg announcements. En dan zie ik dat ik hier nog een rondhaakje vergeten ben. Gaat alles stuk. Maar ja, dan hebben we dus uiteindelijk nou een expressie. Die gaat naar een method call toe. En die method call staat hier. Kunnen ze daar overheen lopen? Snappen ze dat? Is dat allemaal zo dynamisch dat je daar dan overheen kan fietsen? Dan zegt hij ook natuurlijk, ja, sorry, maar... Ja, dit kan ik niet in XML vertalen, gast. Dat wordt wel in één keer een stap te ver, zeg maar. Dus ja, je kan wel wat dingetjes doen, maar zeker niet alles. Simpele property comparisons, ja. Maar je zou natuurlijk ook nog iets kunnen verzinnen als waar de collection zijn title, het derde karakter, gelijk is aan een A. Upper of zo, weet ik veel. Gar.toUpper. Nou, je kan natuurlijk allerlei dingen gaan verzinnen. Of gar to lower A, nou weet ik veel wat. Ja. Dus je kan prachtige constructies gaan verzinnen, maar uiteraard, dit gaat niet vertaald worden naar XML. Al helemaal niet naar gewoon werkende code. Ronde haakjes, altijd weer die ronde haakjes. Dus dan zegt hij ook van, nou ja, de get class, of de get gars member, oftewel dat is hier dus deze indexer, ja, dat is er eentje die ook dus niet snapt. Dus ze hebben feitelijk een heel stukje whitelisting van properties en methods die ze wel snappen. Maar andere dingen niet. En nou, een van de dingen die bijvoorbeeld wel weer gewhitelist is, je kan wel weer een simpele value comparisons doen. Where the title is announcements. Oh, rondhaakje. Of niet? Nee, punt komma. En hier heb je dan een vergelijking. En deze vergelijking is puur een string compare. En de string compare, daarvan zeggen ze, ja, string compares, dat kunnen we doen. String compares, daar komen we verder mee. En ik heb ook echt die announcement list erin staan. Die werkt verder prima. Dus ja, je moet daar een beetje voorzichtig mee zijn. En dit is ook bijvoorbeeld echt anders dan iets wat we ook hebben met heel dat link gebeuren in SharePoint. Link to SharePoint. Op het server objectmodel. En daar kan je namelijk ook alles queryen wat je wil. Kan je ook met where filters schrijven en zo. Mag allemaal prima. Maar daar kan je wel elke filter schrijven die je leuk vindt. Waarom? Kan het niet vertaald worden naar een onderliggende query naar de database toe? Dan halen ze gewoon alles op. Pakken ze jouw C# code en dan voeren ze die C# code gewoon na het ophalen van de data uit. Dan doe je dus filtering in de business layer in plaats van in de data layer. Nou, schwa, minder handig, maar misschien wel eens nodig. Maar ja, daar moet je daar ook echt heel voorzichtig in zijn. En hier zou jouw query gewoon kaart eruit klappen op het moment dat jij dat gewoon verkeerd doet. En ja, daar ben je natuurlijk als programmeur snel bij, want ja, je code doet het nog niet eens één keer. En als je dat incheckt, nou, dan kan je niet echt meer verantwoorden dat je wel getest hebt. ben je toch best wel snel de klos. Dan krijg je rode ballen voor je naam en dan moet je dadelijk op vrijdag in één keer taart mee gaan brengen. Dat krijg je zoiets van. Dus hier heb je toch wat, ja, wat proactiever dat er wordt gewaarschuwd over hoe dat dan gaat. Dus die filtering. Nou, daar kan je dan ook weer een stukje chaining mee doen. Hoe komt dat nou? Nou, die where die geeft een queryable expression terug, een iQueryable. En een iQueryable is wederom iets wat in een expression, ja, dat waar een beetje mee ja, raakvlakken heeft. En ja, dan kan je daar dus wederom een volgende method call op loslaten, zoals include of include with default properties, of nog een where. Of, ja, en zo kan je dus een heel stukje filtering gaan doen. En zolang dat maar in het juiste straminietje blijft, dan zal die code ook daadwerkelijk netjes executeren. En in dit geval dus zowel de filtering doen, als dat hij ook ja, alleen maar de title van een list ophaalt en niet andere dingetjes. He, dus daar heb je gewoon een aardig meertrapsmodel voor. Wat ja, in de schrijfwijze misschien niet helemaal fantastisch leest, als je daar een beetje nieuw in bent. Maar wat zeker wel expressief is, en dat is natuurlijk uiteindelijk waar naar gezocht is. Want het hele client-object-model heeft in het verleden ook nog wel anders in elkaar gezeten, voordat de beta's er waren. En ja, dan had je wat minder expressiviteit, had je geen lambda-expressions en zo. En nou hebben ze dan hier echt expliciet voor gekozen om het zo te doen. Dus die chaining, ja, die is geloof je denk ik wel, hè, dat hij dan ook daadwerkelijk het lijstje ophaalt. Het announcement-lijst, de title. Let wel, hier haal ik dus één lijstje op, de announcements-lijst, zonder dat ik de title van die lijst weet. Maar je had natuurlijk net zo goed getList kunnen aanroepen. Want hier ga je allereerst dus een objectje hydraten. Execute query om hem ook terug te krijgen, want anders is de collection nog niet gevuld. En als je in plaats van context.web.getList had aangeroepen, had je een unhydrated lijstobjectje gehad, die je wel kon gebruiken voor het doen van vervolgqueries naar zijn inhoud, naar zijn velden, naar zijn custom actions, naar zijn dat soort zaken. He, dus je moet een beetje kijken naar welke methode je wil en probeer gewoon zo min mogelijk execute query aan te roepen. Ja, want dat is eigenlijk de kritische zaak. Daar gaat het duur worden. Nou, hier kan je dan mee gaan spelen met deze constructies om dan ook in één keer een hiërarchie gefilterd in te laden. En deze laat in dit geval alle lijstjes in. Alleen de titel van elk lijstje. Ook de collectie van velden van het lijstje. En van de velden alleen de velden die niet hidden zijn. En van die velden wil ik ook graag de default properties inladen. En hier krijg je natuurlijk allerlei krachtige combinatievormen, waarmee je dus een vrij uitgebreide query aan het schrijven bent, om dan een bepaald ja, serie objectjes te vullen met data. Nou, deze zullen we eens eventjes een keer draaien. Even kijken. Daar zal natuurlijk ook het nodige aan dataverkeer gaan plaatsvinden. En hier heb ik een hierarchy loading set as startup project program. Daar zie je hem al. Dat is dus best een flink beest zeg maar, om te schrijven. En daar kan je heel gemakkelijk dus net een paar van die kleine typfoutjes in maken. Dus we zeggen de include, dat betekent dat dit een item in de collection is. Dit was de eerste lambda expression, dat is de collectie zelf. Dan het item in de collection. En dan daarbinnen wederom de filtering naar de items in ja, de child collection feitelijk. Gaan we die execute doen. Nou, dat kost heel wat meer moeite. En dan kunnen we ook alle veldnaampjes kunnen we gaan afdrukken. Het content type veld, title veld, nou, alle soort zaken komen hier netjes gewoon één voor één voorbij. En heb je dus in één query een heleboel data overgefietst. En dit is natuurlijk ook allemaal netjes verwoord als een vrij uitgebreide XML query, waarbij de hiërarchie gewoon elke keer een beetje wordt uitgebreid. En ook de dataverkeer wat hierbij hoort. Nou, is maar 1,2 MB bijna. Valt best mee. Dat kunnen we best even doen op mijn slecht performende systeempje. Maar dat komt natuurlijk omdat we hier kiezen voor de include. En ja, de include of default properties. En niet specificeren welke veldjes dan. En je ziet er wel dat je hier dus ook per veld echt een ontzettende lading bytes binnenkrijgt. Want elk veld heeft onder andere ook zijn display patterns. En hier zie je ook allerlei camel spullen tussendoor komen. En dus echt heel die schema XML die bij een field hoort. Die wordt nou dus ook gewoon meegeladen. Dat is ook een van de default properties. Dat wil je toch altijd weten, de Schema XML. Hartstikke default, man. Dus ja, ben er dus lekker voorzichtig mee. Want zoals je ziet, ja, als je hier niet heel even kort naar kijkt en je zegt van ja, maar die velden die heb ik toch, dat werkt toch. Nou, dan ga je natuurlijk hard schrikken op het moment dat iemand zegt ja, maar het duurt voor mij 15 minuten voordat de pagina geladen is. En dan wil ik daarna nergens op klikken, want dan word ik niet blij. Dus dat moet je natuurlijk niet helemaal doen. Dus pak die fitter er ook bij. Ja, dat is toch wel de tool om daar een beetje gebruik van te maken. Nou, Waar gaat het dus om? Controlling chattiness. Ja, het hele objectmodel is er echt zwaar op gefocust om die communicatie met de server zo klein mogelijk te houden. Je kan veel, als je veel moet. Ze leiden je niet echt naar het pad van doe weinig, want include with default properties alleen al zegt al van oh, dat zal die wel gebruiken. Dat is toch default, toch makkelijk. Dus ben er voorzichtig mee. En je hebt ook nog een paar andere methoden om die chattiness een beetje te reduceren, om niet zoveel datacommunicatie te hebben. Nou, daar heb je drie dingen voor. Conditional scopes. Wat is dat nou weer? Nou, stel je voor dat jij een lijstje wil inladen, alleen als de titel, weet ik veel wat heeft. Iets waarvoor je in ieder geval eerst het object naar de client moet halen, normaliter, om dan daar een if tegenaan te schrijven en dan nog eens een keer wat extra dingen op te halen. Dan moet je dus twee keer naar de roundtrip naar de server doen. Eerst het objectje ophalen, controleren, de rest ophalen. He, dat hele gedrag betekent simpelweg meer roundtrips. Nou, die conditional scope die laat je eigenlijk toe om een roundtrip te voorkomen doordat je die conditions op de server evalueert. Dat doe je natuurlijk met allemaal lambda expressions zometeen. Exception handling scope is hetzelfde verhaal. Wat als je zometeen code batcht dat je zegt, ga maar 10 lijstjes maken. En het 6e lijstje gaat stuk. Ja, dan kan het hele request eruit klappen. Ja, dan kan je weer opnieuw beginnen. Je zou ook kunnen zeggen, nee, ik schrijf er een exception handling scope omheen, waardoor de error handling niet normaal in de client schrijf, nou in de server wordt gedaan. En in de server kan je daar een try-catch-finally constructie schrijven, en dan kan die code dus daarna gewoon verder lopen, en wordt het allemaal server-side geëvalueerd. Dat betekent minder datacommunicatie. En natuurlijk paging, dat lijkt me simpel. Als je 10.000 list items hebt, maar dan zou het wel eens handig kunnen zijn om eerst maar als je een pagina van 10 hebt, er ook maar 10 op te halen en niet 10.000. Ik denk dat de meeste programmeurs daar wel beter op gefocust zullen zijn, op dat soort zaken. Nou, laten we er eens even naar kijken als eerste conditional scopes, want die is wel interessant, die is wel nuttig. En hier heb je dan het voorbeeldje van geen conditional scopes. Ik haal een lijstje op. Overigens had ik ditzelfde verhaal voor de slimmerikken kunnen schrijven. Ja, maar je had toch ook de list collection kunnen ophalen en dan met where ook filtering kunnen doen? Ja, dat kan. Maar even als voorbeeldje, gewoon deze dan maar. En we zeggen, nou, ik wil graag de context met load, ik wil graag de hidden property inladen. En als de list niet hidden was, nadat ik executory heb gedaan, na de datacommunicatie, dan schrijf ik een filtertje met if en zal ik ook kijken of dat ik ook verder wil gaan. Twee keer execute query nodig dus. Twee keer datacommunicatie, twee keer overhead van TCP/IP, twee keer overhead van het feit dat mijn vrouw de netwerkstekker eruit gaat. Ik heb net een switchje, ellende. Ik heb nogal veel netwerkstekkers thuis en gaat niet altijd even goed. En hier heb je dan dezelfde variant met conditional scopes. Nou, hoe steekt het in elkaar? Je instantieert een conditional scope. Je geeft de context daaraan mee, zodat hij daar ook zijn querygedrag in onder kan brengen. En dan schrijf je in die scope jouw condition als zijnde een lambda expression. En dat moet natuurlijk een lambda expression zijn, simpelweg omdat ze moeten kunnen vertalen naar XML. Dus je moet altijd van dat soort dingetjes opgeven. Waarom? Nou, XML vertaalslag. Dat is de enige reden eigenlijk. Nou, daar geef ik diezelfde conditie in mee. List.hidden is false. Let wel, ik heb hier de variabelen. Die snapt hij ook dat dat dus een listing is en zo. Daar komt hij allemaal bij. Dat is verder prima. Je kan niet alles schrijven. En in die conditional scope kan je dan zeggen, nou, begin maar de scope. Hier ga ik dingen doen als de scope daadwerkelijk evolueert naar true. En als je evolueert naar true, dan wil ik graag de velden inladen. Context.load, list.fields. Ik doe geen slimme loads, want het was te veel ruimte op mijn slides. Ik doe een domme load, want dat past het wel gewoon op de slide. Maar ik wil ook die conditional scope laten zien, die dus netjes server-side wordt geëvalueerd. Ja. Ja, die haakjes, deze twee hier. Ja, dat is op zich een interessante. Waarom nou twee ronde haakjes? Nou, die scope die je hier hebt, ik zal hem er even bij pakken, dat is misschien makkelijker. Even kijken. City loading, smart loading, conditional scopes, daar hebben we hem. Set a start project. Goeie vraag. Nou, hier heb ik hem allereerst dus zonder de slimmigheid en die ronde met de slimmigheid. En als je gaat kijken, die conditional scope, die verwacht van jou een expressie waarin een delegate zit. En die delegate heeft alleen maar een return value. Heeft alleen maar een boolean als return value. Dat betekent dat je geen inputparameters hebt. Normaal schrijf jij hier jouw inputparameters. Inputparameters zijn A, B en C. Maar hij heeft geen inputparameters. Zou je het weg moeten laten. Dan krijg je dus zoiets. En dat vond het productteam nogal lelijk. Toen zeiden ze, nou als er niks voor zit, nou, dan moet je maar ronde haakjes schrijven van niks. En hier zou je dus ook normaal A, B, C als inputparameter in kunnen stoppen. En A, B, C, wat zijn er dan voor een dingetjes? Nou, dat hangt volledig af van hetgeen wat ze hier in die functie schrijven. Als ze daar een func van een int en een bool en een objectje hadden, dan was A een int, B een bool en C een objectje geweest. Nee, dat wordt allemaal geïmpliceerd puur vanwege de delicate constructies die je daarin hebt staan. Dus aangezien we geen inputparameters hebben, doen we lekker zo. En dan is hier netjes leeg. Nou, deze kunnen dan ook draaien. En dan zal je zien ja, dat die ja, sneller gaat. Hij heeft gewoon minder datacommunicatie nodig. Dus de ene is natuurlijk met een dubbele lading datacommunicatie. Dus we gaan allereerst maar eens dat ding inladen. Executen. Je ziet hem al een beetje wachten. Hè? Net als met een exception. Dan zie je hem ook altijd een beetje wachten. Dan weet je al van, oh, dat is best wel duur. Exceptions horen niet bij de normale programma flow. Is wat ik heel vaak roep, maar wat ik heel weinig zie. Je ziet al wel dat wachten, dat kost toch echt veel tijd hoor. En dan kunnen we hem ook daadwerkelijk doen. En dezelfde variant, maar dan op een ander maniertje. En let wel, lists is nog niet ingeladen. Hè? We hebben de properties van de list niet ingeladen, want we gaan het namelijk server-side evalueren. Dus hoef ik die properties niet hier lokaal in te laden. We zeggen gewoon, nou, de scope is voor de hidden is false. Laden de listjes in, execute query. En dan zal je zien dat mijn list en de field collection die ik daarin heb staan, deze hier, deze kan ik ook daadwerkelijk enumereren. Door hem open te klappen. En dan zie je ook dat alle velden echt keurig netjes zijn ingeladen. Omdat natuurlijk de lijst niet hidden was. En ja, hij ook dus ook netjes in de start if true komt. Nou, net als een start if true heeft zo'n scope ook een using blokje voor scope.start if false. En dat is de andere kant van het hele verhaal. En waarom dan heel dat using verhaal? Ja, zei ik net als met lambda expressions. Ze hadden gewoon een manier in code nodig om een regiootje te definiëren. En dan bedoel ik iets anders dan zeg maar de hekje region in C#, want dat is dan weer iets wat je compound time niet zomaar bij kan volgens mij. Dus ja, dat is een beetje opmaak, opsmuk van je C# faaltjes, van je tekst. Maar ja, ze hadden dus iets nodig en dan was het disposable pattern heel goed voor. Kan je using ervoor schrijven, heb je gelijk je blokje, begin-einde. Het begin wordt bedacht door dat feit dat die disposable wordt geïnstanceerd. Dat feit dat dispose wordt aangeroepen zegt van nou, oh, dat is dus het einde van de context, het blokje is afgelopen. Dus het was voor hen een heel makkelijke manier om die blokjes een beetje te definiëren. Zodat je ook in XML ja, die juiste blokjes ook in de scope XML kan aanbrengen. Ja, op zich verder prima. Ik vind het niet zo heel fraai, mag ik zeggen. Het is een beetje iDisposables gebruiken als feit van ja, daar kan je blokjes mee definiëren. Dus dat gebruiken we dan maar. Maar ja, het werkt nou eenmaal wel. Dus deze is logisch. Deze snap ik. Deze vind ik fijn. Die moet je zeker gebruiken. Server-side dingen evalueren, niet client-side dingen evalueren. We hebben er nog eentje. En die andere, even kijken. Dat is de exception handling scope. En eerlijk gezegd snap ik daar geen hol van. Dat is echt een beetje een ding dat ik denk van ja, nou grappig. Hoe werkt die? Hetzelfde. Je instantieert die scope. Je hoeft geen condition mee te geven, dus je instantieert hem gewoon met de context. En dan zeg je start the scope, start the try, start the catch, start the finally. En dan kan je daar error handling in schrijven. Nou, hartstikke mooi. Hier zie je hartstikke veel leuke voorbeeldjes op het web. Ja, dan zeggen ze, oh, de exception handling scope. Ja, dat zorgt ervoor dat je server-side zoveel beter error handling kan doen. Met als klein nadeel is dat in jouw catchblok er geen informatie wordt gegeven over wat de fout is. Dus ja, ik weet niet of je wel eens error handling hebt geschreven. Dat je dacht van, nou ja, ik doe een catch exception en als er iets was, dan probeer ik eerst om te kijken of het lijstje wel bestond en of de permissies wel goed staan. En ja, is er überhaupt een web? En ja, dus je weet niet wat je moet doen. En je hebt gewoon eigenlijk geen idee. En al die voorbeelden die zeggen ook allemaal, laat ik eens in de start try een lijstje benaderen. En in de catch zeg ik dan, nou als er iets fout ging, dan zal het lijstje al niet bestaan. Dat vind ik nogal een brede aanname, eerlijk gezegd. Dus ja, deze constructie, die is er wel. Maar het nut ervan is mij nog niet helemaal duidelijk. Want je gaat natuurlijk in die catch dan hartstikke generieke code schrijven. Van nou ja, als lijstje, nou zo eerst maar proberen het lijstje te maken. Nou, dan kan je misschien daar maar weer een exception handling scope omheen zetten, want wat als het lijstje wel bestond? Ja, heb je hem aangemaakt in je error handler en dan klap je error handler eruit. Ja, leuk. Grappig man. En zo kan je natuurlijk ja, een hiërarchietje creëren met gokjes van hoe iets is. Niet zo nuttig. Je hebt er een vraag over.
Die catchcode wordt wel op de client.
Nee, die catchcode wordt ook allemaal server-side uitgevoerd. Je kan heel weinig doen. Alles wat je in een lambda expression kan laten vertalen naar XML, dat kan je doen. Meer niet. Ja, dat is allemaal server-side code, want client-side konden we al lang try-catch schrijven. Namelijk try en catch, en dan was je klaar. Dus daar hoef je niks voor te doen. Nee, dit is echt puur server-side spul. En ja, wat mij dan een beetje tegenstaat, is het feit dat je in die start-catch bijvoorbeeld niet een of andere parameter meekrijgt, exception A. Ja, daar wist u nog eens wat. Je kan trouwens ook geen ifje schrijven, dus je kan überhaupt niet zeggen van if de errorcode is argument 0 exception, dan zal het lijstje al niet bestaan. Ook dat kan niet. Dus die error handling is eigenlijk een beetje zo en zo. Dus ik nog niet echt helemaal met vol enthousiasme naar te kijken. Ja, iedereen daar wel bij? Ah, op zich is het wel aardig dat hij er is. In sommige gevallen kan je misschien net wel even toepassen. Maar ja, ik zou daar toch wel voorzichtig mee zijn. Want je weet zeker dat alles wat je aanneemt bij voorbaat fout is zodra je van je developerbak afgaat. En in iemand anders hun wereld mee gaat draaien. Ja, dan zijn die aannames altijd heel grappig, maar altijd verkeerd. Dan krijgen we de volgende. Paging. En deze is ook wel erg leuk. En deze is absoluut nuttig. Want je wil zo meteen een ladinkje lijsten ingeladen of een ladinkje items. En in dit geval gaat het om het pagen van een list item collection. En dat gaat best wel belangrijk zijn, want je wil best wel straks de laatste announcements laten zien. Of een browsertje voor alle projectdocumenten of weet ik veel wat. Je hebt in ieder geval veel data en dan moet je doorheen gaan fietsen. Nou, hoe doe je dat nou? Allereerst hebben we dan het queryen van items. Hoe moeilijk is dat? Nou, niet wezenlijk moeilijk. Ik zal het eens even kort laten zien. Reset en start a project jij. Program. En dan heb je ergens ook mijn lijstje met demo'tjes. En dat is het queryen van een lijstje. Deze hier. En dan kan jij er even uit. F11. Nou, hoe ga je nou het query van een lijstje doen? En hier kom je misschien een beetje in een grote teleurstelling terecht. Alles is helemaal mooi met lambda expressions, compile time safety, hartstikke mooi. Maar iedereen weet natuurlijk wel dat lijsten een beetje de hele semantiek hebben, dat we kolommetjes kunnen verzinnen. Er kan dus ook niet een property of zo bestaan die overeenkomt met ja, jouw list. Er is gewoon een list en een list item klasse en die heeft niet een ordered by kolom erin zitten of een property. Omdat we dat simpelweg ook in de serverkant hebben staan. Dus daarom zeggen we hier, nou eerst maar eens een lijstje ophalen. En we zeggen dan, nou succes, de camel query is terug. Dacht je dat je daar helemaal vanaf was? Nou, lekker niet dus. Ja, die gaat gewoon lekker door. Camel queries to the max. Heel flexibel en dynamisch werkmodel. Heel pijnlijk voor programmeurs. Het zit er wel in. Dus we kunnen hier gaan zeggen, nou ik wil graag de query opbouwen. En eigenlijk gebruik ik het echt alleen als query model. We zeggen de query, de where, de begins with, gewoon echt jouw volledige camel en ook je row limit kan je erin opgeven. En dan kan je op basis daarvan kan je dan zeggen, nou ik wil graag een list item collection terugkrijgen. Krijg je een ongeïnitialiseerde collectie terug, waar dus onder water deze query in zit. Dan zeggen we, nou van die collectie wil ik wel list items ophalen, include een los item. En van elk los item wil ik de title als stringetje meegeven. He, dus daar komen we terug op untypedness. En op ja, toch wat moeilijk programmeren, makkelijke typfouten maken, dat soort zaken. Maar dat komt natuurlijk door de flexibiliteit van het serverobjectmodel dat we hier ook in moeten representeren. En we zeggen dan execute, nou, dan gaat die camel query naar de server af. En dan krijg ik hier ook een list item terug. Dan kan ik het titeltje van afdrukken. En ja, ergens hier op de console zie je dan get started with SharePoint Foundation, hoe ze staan. Ja, dat is natuurlijk op zich prima. Sorry? Heb je ook de SP built-in field? Ja, goede vraag. Want dat zijn mooie collecties. Fijn dat je hem trouwens kent. Vind ik sowieso al een pre. SP built-in field ID. Wie kent die niet? Nou, toch wel een aantal van jullie. Nou, als je gewoon een titelveld wil benaderen, dan kan je ofwel titel zeggen, of je wil de GUID van het veld hebben. En dat is de SP built-in field ID. En ik meende dat die ook beschikbaar was. SP built-in. Dan meen ik dat toch verkeerd. Hebben die nou gezien? Nee. Dus dat is een beetje een jammere. Zou je de GUID zelf moeten opzoeken?
Je hebt ook operators in link waarmee je paging...
Je hebt ook operators in link inderdaad waar je paging mee kunt doen. Take 2 en zo, dat soort zaken. En voor een deel kunnen die ook vertaald worden naar XML en naar de server. Maar voor paging van deze zaken niet. Omdat jouw hele query feitelijk wordt opgebouwd vanuit XML. En daar zitten dan ook de row limits en een aantal van die stukken paging in. En we hebben server-side ook paging functionaliteit. Dat doen ze met de list item collection position. En ze hebben hetzelfde model ook in de client aangebracht. Zouden ze dat dan op een andere manier ook nog met linkachtige spullen kunnen doen? Ja, misschien wel. Dat durf ik niet te zeggen of dat echt helemaal niet was gelukt. Nou, ik heb hier dan ook de paging demo. Daar zullen we eens even doorheen lopen. Paging in de client. Set as startup. Even kijken. Deze hier. Nou, wat je dan doet. Je hebt de list item collection position. List item collection position. Dat is de huidige positie. Deze huidige positie. Maken we een camel queryetje. Die is heel klein, want we willen niet filteren. Ik wil geen where clause opgeven. Ik deed me alle items maar. Ik zeg, doe maar maximaal 5 items per pagina. De row limit is 5. Dan stoppen we die position, de huidige positie, in de query. Overigens is die op dit moment 0 en wordt die ook 0 gemaakt. Want we hebben nog geen positie geïnitialiseerd. We halen de items op. We krijgen hier een expliciete opdracht om te zeggen, nou, haal dan ook maar de nieuwe positie van de server terug. Dus je moet ook meegeven dat je die wil inladen. Je executeert die query. Je krijgt je items terug. Dat zijn er 5. En dan bewaar je de huidige positie die in jouw resultaat komt te staan. Want in jouw resultaat staat de huidige positie. En in deze position staat feitelijk het paging stringetje zoals je hem ook server-side kan gebruiken. We zeggen de page is true en de page ID is 5. We hebben de 5 items ingeladen. Waarna je verder gaat, zolang de position niet 0 is, dan gaan we het gewoon helemaal nog een keer doen. Je maakt een camel query aan. Oh, zitten er maar 5 items in mijn list. Zou je dat natuurlijk zien. Dat zou wel heel fijn zijn. 6. Ik zou zeggen dat dat genoeg moest zijn. Ik had allemaal prachtige berichten gesaved. Niet de Red Bull. Tiger Blood. Ja, sorry. Dat heb je met mijn sessies. Red Bull nodig. Of tijgerbloed. Is nu eenmaal een feit. Nou. De eerste pagina. Dan kunnen we zeggen run to cursor. De huidige positie is daar. En dan gaan we naar de tweede pagina. En die gaan we ook helemaal aflopen. En tussendoor zegt hij dan ook van nou, ik heb de nieuwe pagina te pakken. Dat waren 2 items. Gaan we kijken op de console. Op deze console. Running one page. Bla 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 bla. Weer running one page. En nog 2 items erbij. Dus 5 plus 2 is 7. En dan heb je dus rustig in 2 stapjes heb je de items opgehaald. En dat is zeker iets wat je zult gaan implementeren op allerlei zaken. Want dat zorgt er wel voor dat je alleen die data ophaalt die je ook daadwerkelijk nodig hebt. En onderliggend moet je die positie gewoon eventjes apart zetten ergens in een variabele. Zodat je hem naar de rand kan hergebruiken voor verder querygedrag. Nou, dan zijn we eigenlijk al door het gros van de interessante dingen van het client-object-model heen. De dingen die het kan. Dit kan je dus allemaal in .NET, in Silverlight en in JavaScript. De syntax is wel degelijk anders hier en daar. In JavaScript heb je geen properties, dus dan krijg je method calls in plaats daarvan. En ook belangrijke verschillen zijn er te merken in het asynchroon programmeren. Eerst 1 dingetje. We hebben nog object lifetime management. Hoe zit dat dan? Hoe lang blijven die objecten in leven? Wat als je 10 miljoen list items ophaalt om te tonen? Nou, er zijn 2 concepten. Via load laat jij een objectje in die je vanuit de context hebt gehaald. Dat betekent dus dat die variabelen, dat collection van lists of dat collectionje van items, dus altijd via die contextobjectje terug te vinden valt. De garbage collector kan zo'n objectje dus ook niet weggooien zolang je context nog bestaat. Want die context is de owner van het objectje en die heeft gewoon een objectpad naar dat objectje toe. Gaat die dus nooit weg. Wil je dat nou niet? Wil je bijvoorbeeld vroeger dingen weggooien omdat je gewoon echt veel data ophaalt en ja, die kunnen we toch beter een keer uit memory halen, kan je de load query methode gebruiken. Wat doet die? Die krijgt ook een expression mee, maar die expression geeft een nieuwe collectie terug en die nieuwe collectie is niet gebound aan de client context. En dan kan je dus zelf bepalen wanneer je die collectie weggooit en op dat moment kan ook de garbage collector dat geheugen weer opruimen. Dat is op zich belangrijk. Een ander verschil is dat als je load query gebruikt, je meerdere queries kan schrijven en je krijgt elke keer losse collecties terug. De documenten van Pietje, de documenten van Karel en de documenten die bijna gefinalized moeten worden. Als je 1 collection had, dan heb je maar 1 set data. Zo kan je dus meerdere collections tegelijkertijd uitlezen en binden aan een datagridje of zo. Verschillende tapjes of weet ik veel wat. Dus daar zit nog wat klein verschil tussen. Die op zich interessant is, daar kan je een beetje mee werken. Doet verder precies hetzelfde, load query. Dezelfde support voor ja, dat hele werken met expressions, expression trees en dat hele spul. Asynchroon programmeren is ook een heel belangrijk kenmerk wat je hier wil gaan doen. Je zit met datacommunicatie te kijken. Dat betekent gewoon simpelweg dat asynchroon programmeren de pre heeft. Wie programmeert er wel eens asynchroon? En voor de meeste van jullie? Dus je bent niet gelijk van, oh, delegates en async result en zo. En dan, ah, paniek. Het valt allemaal mee. Want in .NET moet je dat eigenlijk zelf doen. Delegates gebruiken of een background worker component. Background worker doe je tegenwoordig, want dat is lekker de luie methode om hetzelfde te bereiken. En als je gaat kijken naar Silverlight in JavaScript, dan moet je dat. Dan heb je ook niet een execute query methode, maar een execute query async. Daar geef je dan ook een succes en een failure delegate ermee. En zo werkt het in JavaScript en in Silverlight. Wat daar wel lastig aan is, is wat als je nou een collection terug wil krijgen en met de collection weer het volgende wil gaan doen. Krijg je een soort van chain of commands. Want je moet wel tussendoor execute aanroepen om dan die data te krijgen. En dan krijg je op zich qua codestructuren en zo, krijg je een bepaalde invulling van je applicatie. Waar je vooraf echt even goed over na moet denken. Want je wil wel bijvoorbeeld dingen doen als van die wachticoontjes tonen in de tussentijd en zo. Een cancel knop maken. Dus je moet daar wel een heel programmeermodelletje voor verzinnen. Om daar echt een beetje de maximum uit te halen. Als je veel data achter elkaar of heel dynamisch er iets mee wil gaan doen. Nou, dat waren eigenlijk de laatste stukjes die ik wilde behandelen vandaag, jongens. Vragen, schroom niet. Ik ben zo meteen bij de SharePoint booth. Hebben we die, SharePoint booth? Ja, dat ben ik er niet, hè? Dat is jammer. Nee, vragen kunnen we zo meteen, of trouwens hebben we nog even trouwens, hè? Een paar minuutjes misschien. Dus als er vragen zijn over deze dingen, schroom niet om ze naar voren te schieten. En anders dan wens ik jullie een hele goede lunch. En nog een fijne laatste sessies vandaag, de Dev Days. En bedankt voor jullie aandacht. Tot.